Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst waarin we het heilige avondmaal zullen vieren. De voorganger van morgen is dominee Daniël Timmerman. Mijn naam is Pieter Meijer, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst staan de voorganger en ik voor in de kerk. Als u of jij iets wilt vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente, dan bent u of jij bij ons van harte welkom. Organist-pianist vanmorgen is Asako Peten. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. De collecte is bij de avondmaalsviering bestemd voor de diaconie. We zijn blij een nieuw lid in onze gemeente te kunnen verwelkomen. Het is zuster Helen de Lange, de moeder van Wietse. Ze woont in Veldhoven en zal even gaan staan. Hartelijk welkom en we wensen u een goede tijd en God zegen toe. De bloemen vandaag gaan als groet van de gemeente naar Henk en Grita Kouwman. Wie wil die bloemen brengen? Ze zijn er ook zelf, zag ik, maar u wilt ze brengen? Graag. Vanmiddag om 5:00 is er een tweede dienst in het kerkgebouw. Ook daarin gaat dominee Daniël Timmerman voor. Het thema is: zing een nieuw lied voor de Heer. In deze dienst zingen we uit het nieuwe liedboek dat in 2013 is uitgekomen. We zingen veel vertrouwde, maar ook enkele nieuwe liederen hieruit. En de teksten en melodieën zullen ook worden geprojecteerd. Dus als u de bundel niet heeft, dat hoeft de probleem niet te zijn. Verder zullen we zien hoe er in de Bijbel van begin tot eind steeds weer nieuwe liederen worden gemaakt. En ook in de middagdienst wordt het heilige avondmaal gevierd. Dan gaan we nu zingen, Psalm 65, vers 1. En na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we Psalm 99, vers 1, 2 en 3. Daarna kunnen de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 naar hun plek. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
De stilte zingt een lied voor God. Zullen we een moment stil zijn? Wij belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer, van de God die hemel en aarde heeft geschapen en ook ons leven draagt, dag in dag uit. Die God is ons heil. En er is genade en vrede voor u en voor jou, van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. Dus kinderbijbelgroep voor de groepen 1, 2 en 3. De kerkdienst op zondagochtend is vaak een plek om even te vertragen in de drukte van je leven, bij alles wat er te doen is, het even vertragen. En dan als je vertraagt kunnen er ook zomaar vragen naar boven komen. Ook vragen in de sfeer van, wat maak ik er eigenlijk van? Leef ik nou echt voor de dingen die ertoe doen? En nou, die vragen hebben ook een plek in onze dienst. Vanochtend luisteren we naar de 10 woorden van Gods verbond in vraagvorm. Om ons te helpen om die vragen te stellen. De 10 geboden in vraagvorm. Bij het eerste gebod, geen andere goden. Welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod, geen beelden maken, afgodsbeelden. Ken ik God zo en aanbid ik hem zoals hij zich bekend maakt in de Bijbel, of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? over de naam van God. Als ik zeg christen te zijn en de naam van Jezus Christus draag, leef ik daar dan ook naar? Of ben ik een schijnheilig geweest? Over de rustdag, geef ik God echt mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Ontzag voor vader en moeder heb ik mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, de liefde, zorg en respect te geven die ik geven kan? Niet doodslaan. Heb ik plaats gegeven aan vijandschap, aan bitterheid, aan wrok? Heb ik slecht over mensen gedacht? Geen overspel. Ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om plezier te hebben in verlangens van intimiteit met een ander? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of spullen ontnomen die niet van mij zijn? Geen vals getuigenis spreken. Ben ik integer geweest? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? Niet begeren. Was ik in staat om God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp? Waar gaan we heen met deze vragen en met de antwoorden die we in ons hart voelen opborrelen? Terecht of onterecht? Waar anders heen dan naar Jezus Christus, onze Heer, die vandaag aan de tafel van het avondmaal ons vertelt: er is vergeving en een nieuw begin voor een ieder van ons. Laten we gaan zingen lied 64 uit onze eigen bundel. Laten we samen gaan bidden. Dank u wel, Heere God, voor de stilte. De stilte waarin we even kunnen vertragen. Vanuit de drukte. Of misschien wel het gemis aan drukte. Vanuit ons leven van elke dag. De stilte waarin vragen opkomen. Confronterend, verwarrend misschien. Maar we willen nu vragen, Heer. Wilt u in de stilte en in alles wat we zeggen, horen, proeven, bij ons komen, met uw liefde en uw trouw. Dank u wel dat we hier mogen zijn vanochtend, dat u ons bij elkaar brengt, De tijd van vakanties is weer bijna voorbij. Het gaat allemaal weer beginnen. Ik dank u wel dat we vandaag het avondmaal mogen vieren. Mogen we het verbond dat u met ons sluit hier vandaag vernieuwen. Doordat we opnieuw horen van uw liefde en uw trouw. En wij ons opnieuw aan u toewijden. Ook bij de start van dit nieuwe seizoen. We komen bij elkaar hier op een wereld waar geen vrede is. Waar geen rust en stilte zijn. Waar vreselijke dingen gebeuren. Heer, we bidden u daarom ook, als wij hier zo samenkomen in de rust en de vrede van dit gebouw, ontfermt u zich. Maak alles goed, Heer. En geef dat wij vanuit deze dienst straks ook op weg mogen gaan. Als mensen die honger en dorst hebben gekregen naar recht. En die verlangen naar het goede. Naar vrede. Wilt u ons zo rust geven in deze dienst en ons weer in beweging zetten? Dat bidden we u en we danken u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. Ik wil graag ook vandaag met jullie stilstaan bij een gedeelte uit het leven van Elia, de profeet, waar we nu al verschillende zondagen mee bezig zijn geweest. Ik denk voorlopig even de laatste keer. We gaan lezen met elkaar het vervolg van 1 Koningen 19, waar we vorige week het begin van hebben gelezen. De schriftlezing is vanochtend uit 1 Koningen 19, vers 8 tot met 21. En Annelies zal de schriftlezing voor ons verzorgen.
Elia stond op. En toen hij had gegeten en gedronken, liep hij, gesterkt door dit voedsel, dat was van een engel, 40 dagen en 40 nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Toen richtte de Heer zich tot hem met de woorden: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die bergen sleet, rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Elia antwoordde: ik heb me met volle overgave ingezet voor de Heer, de God van de hemelse machten. Maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest, uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien. De Heer zei tegen Elia: keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazael tot koning van Aram zalven. Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet je tot je eigen opvolger zalven. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. En ik zal in Israël niet meer dan 7000 mensen in leven laten. Alleen degene die niet voor Baal hebben geknield en hem niet hebben gekust. Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af, gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Ik ben de enige die zich nog een klein beetje inzet voor ons elftal. Al mijn medespelers die lopen maar gewoon voor zichzelf hier over het veld. Proberen hun doelpunt te halen. Een mooi momentje te pakken. Of wat doen ze hier eigenlijk? En de trainer? Geen idee waar die trainer mee bezig is. Echt geen idee wat die man bezielt. Ik ben de enige die nog een beetje hart heeft voor de cliënten. Die nog een beetje zijn werk met passie doet. Mijn collega's zitten alleen maar hun vrije dagen te tellen. En het management? Ze zijn alleen maar bezig met de cijfers. En ik ben als enige overgebleven. En nou willen ze me vast ook nog ontslaan. Ja, dat voel ik wel aan hoor. Ze willen me vast mijn plek hier ontnemen. Ik. Misschien heb je ook wel eens een momentje. Dat gevoel bij je naar boven komt. Zo'n Elia-moment. Ik ben de enige die er nog voor gaat. De enige die de kar nog kan trekken. En alle anderen, iedereen inclusief. Het is helemaal niks meer. Elia is er echt van overtuigd. Ik ben de enige die in heel Israël nog trouw is aan God. En zij, de mensen daar in Israël, zijn allemaal als één pot nat. Allemaal mensen die het verbond met God verbreken, de altaren slopen en mijn collega's hebben gedood. Ik alleen. Hoe gaat God met de klacht van Elia om? En met ons? Als wij ook zo'n gevoel hebben richting mensen om ons heen, maar ook richting God, want dat zit ook wel in dit verhaal wel verstopt. Hoe gaat God ermee om? Met zijn klagende dienaar. Even kort terugblik. Elia, een van de belangrijkste profeten. Elia, in een tijd dat Israël massaal achter de afgod Baal aanging, werd geroepen om te zeggen tegen de leiders van Israël: God is hier echt niet blij mee en God zal het niet laten regenen, er komt hongersnood. Het gebeurde. Elia moest zich verstoppen, maar na 3 jaar kwam Elia terug op het toneel. En dat is 1 Koningen 18. En dan gebeurt daar iets heel bijzonders, indrukwekkends. God antwoordt met vuur uit de hemel. Het offer dat Elia heeft gebracht wordt verteerd met vuur van God. En voor eventjes is het zonneklaar voor iedereen. God de Heer is de ware God. En Elia is dus profeet van de ware God. Eventjes staat het volk ook in vuur en vlam, maar al heel snel gaat het dan weer gewoon zoals het altijd was. En Izebel, de koningin, die zit achter Elia aan met nog meer boosheid dan voorheen en zegt: grijp die kerel, je bent je leven niet zeker. En daarvan hebben we vorige week gezien hoe Elia daar lag onder een bremstruik, uitgeput, het leven moe. En God die hem bemoedigt en hem geeft wat hij op dat moment nodig heeft. Maar dan nu. Nu ontmoeten we Elia op de berg Horeb. En we horen een vraag. Elia, wat doe je hier? Of Elia, wat doe je hier? Je kunt de vraag op verschillende manieren lezen. En dus ook verschillende accenten zetten. Maar waarschijnlijk moeten we hem zo lezen. Elia, wat doe je hier en waarom ben je niet daar in Israël, waar ik je geroepen heb, waar mijn mensen wonen? Waarom ben je daar niet en waarom ben je hier? Ja, op een bepaalde manier was dat nogal logisch, omdat waarschijnlijk de engel had gezegd, aan het begin van dit hoofdstuk, ga naar de Horeb toe. Maar toen was Elia al een heel eind afgezakt naar het zuiden. Elia, wat doe je hier? Waarom ben je weggegaan bij mijn mensen vandaan, bij mijn volk vandaan? Naast de intense persoonlijke bemoediging voor Elia zit hier ook een element in van God die verantwoording vraagt. Oké, zeg het maar. Dit heb je niet met mij besproken, Elia. Wat doe je hier? Zoals God dat de hele Bijbel door doet en ook met ons verantwoording vraagt. We zijn Gods kinderen, maar we zijn geen baby's. We zijn volwassen zonen en dochters. Of opgroeiende zonen en dochters. En op een manier die past bij ons vraagt God ook: wat maak je ervan? Adam, waar ben je? God, zegt Hebreeën 4, is de God die ons ziet en van een ieder verantwoording vraagt. Oké, Elia. Oké, Daniel, wat maak je ervan? En wat doe je hier? God vraagt verantwoording. En Elia die voelt dat natuurlijk wel aan, dat daar in ieder geval een ondertoon in zit van: oké, zeg het maar eens. Elia schiet meteen in de verdediging en die heeft meteen zijn hele verhaal klaar. Ja, maar God, ik ben alleen, hè? En zij, die mensen daar, die mensen waar u me mee opgezadeld heeft, ja, zij zijn allemaal de verkeerde kant op gegaan. Er is er niet eentje meer die nog wat boodschap heeft aan uw verbond en aan het dienen van u. En al mijn collega's zijn gedood. En ik ben alleen en nu willen ze mij ook nog doden. Daarin zit stilzwijgend ook een verwijt aan God. God, waarom liet u mij alleen? Waarom liet u mij 3 jaar lang voortmodderen? En waarom gebeurt er nu nog niks? Na de Karmel, na al het vuur uit de hemel, verandert niks, God. Waar bent u dan? Aan Elia zie je dat je heel overtuigd kunt zijn van je eigen gelijk en er toch naast kunt zitten. Want eigenlijk weten we wel, en wist Elia zelf ook wel, dat het feitelijk niet klopte. In 1 Koningen 17 staat, en dat daar was Elia bij, dat een zekere Obadja 100 profeten had verborgen in een grot. Dus hij was echt niet de enige. En uiteindelijk lezen we alleen maar dat Izebel achter hem aan zat. En van de Israëlieten weten we niks. Dus het lag op zijn minst genuanceerd. Maar in de beleving van Elia, in zijn perspectief, was het zwart-wit. Zij zijn fout, ik ben goed. Zo kan je perspectief de dingen echt vertekenen. Elia is hier alleen maar het slachtoffer. En hoe gaat God daar nou mee om? God komt naar Elia toe. En er zitten meerdere lagen in zijn beweging naar Elia toe. God is niet alleen maar boos. Integendeel, God wil graag met Elia verder. Maar God is ook niet alleen maar de God die een aai over je bol geeft. Want er zit wel degelijk ook een correctie in het antwoord van God. Wat is het antwoord van God dan? Nou, God komt naar Elia toe in een moment van een openbaring, een godsopenbaring. En dat is een enorm voorrecht geweest. Want dit is een Mozesbehandeling die Elia krijgt, een VIP-behandeling zouden wij zeggen. Want daar op die berg, daar was een van de grootste dingen gebeurd uit de geschiedenis van Israël, dat God zich openbaarde aan Mozes. Eerst ging Mozes de berg op en toen stond het volk te wachten en toen zagen ze, hoorden ze een enorme donder. Ze zagen een dreigende wolk, ze zagen bliksem, een geluid van een ramshoorn en God was daar, op die berg. En een stukje later, toen Israël het gouden kalf had gemaakt en Mozes die stenen tafels kapot had gegooid, ging Mozes weer die berg op. En toen was God daar, maar nu niet met bliksem en donder, maar in een wolk en met een stem. En toen liet God iets van zich zien, een glimp van zichzelf zien aan Mozes. Bedekte hij Mozes met zijn handen en mocht Mozes God zien als van de achterkant. Nou, die speciale behandeling voor die speciale knecht van God, voor Mozes, die mag Elia hier ook krijgen. God zegt, oké, jij ziet het niet meer zo scherp. Vanuit jouw perspectief is het zwart en wit. Ga ik jou iets van mijn perspectief laten zien? Kom maar, ga staan en dan zal ik je iets laten zien. Dat is een VIP-behandeling, een Mozes-behandeling. God wil verder met zijn knecht. God wil verder met ons. En hoe komt God dan? Nou, eerst komen er weer van die machtige natuurverschijnselen. Een sterke wind, een aardbeving, een vuur. Maar daar staat bij, daarin is God niet. Nee, God komt zelf pas daarna. In het fluisteren van de wind. Het is altijd een beetje zoeken hoe je dat nou moet vertalen. Er zit iets in van, hij komt in een oorverdovende stilte. Bijna een jaar geleden was de Kennedylaan achter ons huis een zondag afgesloten. En normaal gesproken hoor je altijd wel iets van geluid van die Kennedylaan. Bijna altijd verkeer. Maar toen was het gewoon stil een hele zondag. En dan hoor je de stilte. Stel je voor dat in een voetbalstadion het opeens helemaal stil zou worden. Dan hoor je de stilte. En zoiets stel ik me voor bij die stilte waarin God dan komt. Na die aardbeving, na het vuur, na het onweer. De stilte. Daarin komt God naar Elia toe. En wat betekent dat? Betekent dat nou van, God is niet de God van vuur, maar wel de God van stilte? God is niet de God van oordeel, maar wel de God van liefde en vrede? God had eerder ook al met vuur gesproken uit de hemel. Ik denk niet dat het en is, maar ik denk dat God hier of is, maar ik denk dat God wil zeggen, Elia, jij denkt dat ik op een bepaalde manier werk. Jij denkt, het volk zit verkeerd. Vuur uit de hemel is nodig om die mensen een beetje te leren hoe het zit. En jij denkt nu dat er nu nog meer vuur moet komen. Als ze niet luisteren, nog meer vuur, nog meer aardbeving, nog meer oordeel. Maar Elia, ik ben groter dan jij denkt. Ik ben anders dan jij denkt. Ik ben dichterbij dan jij denkt. Je kunt me niet opsluiten in het een of het ander. Ik ben niet alleen maar de God van het vuur en van de aardbeving. En ook niet alleen maar de God van de stilte. Maar nu laat ik jou zien dat ik ook zo ben. Dat ik ook zo werk met mensen. In de stilte. Waarin ik jou opzoek. En spreek tot jouw hart. En misschien ook wel in de stilte van, nou ja, dat de dingen in de wereld gaan zoals ze gaan. En dat ik daardoor heen werk. Waarom grijpt God niet in? Straft hij het volk niet? Waarom grijpt God nou niet in? Die vreselijke vluchtelingenproblematiek. Waar bent u, God? Hoe zien wij u? God werkt soms ook in het verborgene. Via een omweg. Zoals het dan verderop in dit hoofdstuk ook gaat over, opeens over twee koningen. Notabene één koning die helemaal niks met Israël te maken heeft, maar waarvan dan God zegt, ja, maar die koningen ga ik ook gebruiken. Dat zie je niet. Ik werk in stilte via een omweg, maar zo werk ik ook. Zoals God misschien nu ook bezig is met zijn werk via de omweg van politici. Misschien werkt God vandaag de dag wel via Europese leiders om een oplossing te brengen. Dus het punt hier is, je kunt niet altijd God narekenen. God werkt anders dan wij denken. En in de stilte kun je leren om jouw verwachtingen te laten voeden door wat God zegt. Het zou wel eens anders kunnen zijn. Op deze manier nodigt God Elia uit om Elia's plaatje van hoe God wel zou werken en hoe het eraan toe staat in de wereld, om dat te laten corrigeren. Elia had kunnen zeggen, ja heer, ik snap het nog steeds niet, maar ik heb nu wel ontdekt dat u dus echt anders bent dan ik dacht. En dat u echt anders werkt dan ik had verwacht. Ja heer, goed. Maar als God nog een keer vraagt, Elia, wat doe je hier? En hem dus uitnodigt om zijn verhaal, zijn klacht te herzien, horen we bijna woordelijk hetzelfde. Ik ben alleen. En zij daar in Israël, zij hebben het verbruikt. En zij hebben, en ik. Elia herhaalt het gewoon. Is het onwil, onbegrip of iets anders? Het staat er niet bij. En God, opnieuw wordt God niet boos. Hij zegt niet, nou is het klaar met jou, Elia. Maar de toon wordt wel anders. De toon wordt nu een toon van, oké, kom op, Elia, in de benen. Sta op, ga op weg aan het werk. Oké, jij dacht dat je alleen was. Nou, kom maar mee, ik ga je laten zien dat je niet alleen bent. Elia, was je niet een beetje erg vol van jezelf? Dat jij dacht dat jij alles moest doen. Nou, hup. Ik heb nog wel meer mensen hoor. Ik heb nog een paar koningen die ik kan gebruiken. En jij was de enige profeet. Ach, je opvolger staat al klaar. Hup, onderweg. En nou ja, by the way. Ik heb ook nog 7000 mensen die ook trouw aan mij zijn in Israël. Symbolisch voor een grote aanzienlijke groep. Elia, in de benen jij. Aan het werk. Wat zegt deze geschiedenis over wie God is voor ons? Hoe hij werkt in ons leven? Dat is ook een vraag die wij kunnen hebben. Waar is God dan in alles wat ik meemaak? Een deel van het antwoord is dat God zegt, beweeg mee. Beweeg mee met mij. Volg de aanwijzingen die ik je geef. Als God je uitnodigt om in de verstilling, hem te zoeken, bijvoorbeeld in een dienst of bij het avondmaal. Nou, beweeg dan mee met de weg die God wijst. Vier het avondmaal met verwachting. Dan zou het mooi zijn als we dan in de stilte, in een klein gebaar, God mogen opmerken. Niet dat daarmee onze vragen over het grote plaatje dan als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat we iets mogen ontdekken. Zo is God er dus. Beweeg mee met de aanwijzingen die God geeft. En beweeg mee met de aanwijzingen die God geeft om in de benen te komen. Want ook dat is waar. De grote vragen van het leven en van de wereld. Het antwoord daarop vinden we niet door over na te denken. En nog eens over na te denken. En nog eens. En dan op onze stoel te zitten en dan te ontdekken, ja, we snappen het niet, nee. Voor een deel is Gods antwoord dat hij zegt, in de benen. Kom op. Net zoals die Elisa die gewoon zijn spulletjes achter moest laten. Zijn span ossen moest slachten. En achter de profeet aan. Hup, achter Jezus aan. Wees maar een volgeling. Ga het maar doen. Hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Gewoon in jouw leven. Met jouw collega's en jouw elftal. Nou, noem het maar op. Ga het maar doen. Krijg je dan het antwoord op een schaaltje? Nee. Maar het is wel de weg die God wijst. De weg naar het koninkrijk. De weg om God te ontmoeten. Ga het maar doen. Leef als volgeling van Jezus. En let maar op. Wat er dan gebeurt. Misschien niet in het grote. Maar in het kleine. Is dat niet een beetje weinig? God zoeken in de stilte. En het gewoon maar gaan doen. Is het niet een beetje karig als je dan kijkt naar Mozes, Elia, op de berg. Enorme verschijning van God. Het zou toch mooi zijn. Als je ook zo'n momentje hebt in je leven. Zo'n moment dat je zeker weet, God is hier. Geen twijfel mogelijk, God is hier. Sommige mensen kunnen daarvan vertellen in hun leven. Wat is dat gaaf. Iets om te koesteren. Veel mensen hebben dat ook niet. Wat zegt God dan? Nou, ik denk dit. Ik denk dat hij zegt tegen ons, kijk naar Jezus. Denk aan het voorbeeld dat hij gaf. En luister naar de woorden die hij sprak. En waarom ik dat denk is omdat God iets heel bijzonders heeft gedaan in de tijd dat Jezus op aarde was. Toen ging Jezus op een gegeven moment met 3 van zijn leerlingen naar een hoge berg. Heb je het weer, berg. En er gebeurde iets met Jezus. Jezus, zijn gezicht begon te stralen en zijn kleding werd wit als het licht. En toen waren daar opeens Mozes en Elia. Nou, als dat geen topervaring was voor die 3 discipelen, dan weet ik het ook niet meer. En Petrus, ik vind Petrus altijd wel iemand met humor, haast. Petrus zei, heer, we gaan 3 tenten bouwen, want dit is zo gaaf, dit is zo'n bijzondere ervaring. 3 tenten, eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor u. En nou, is het koninkrijk op aarde. En met dat Petrus dat zegt, komt er een wolk en ze zien helemaal niks meer. En ze horen een stem. De stem van God die zegt, dit is mijn geliefde zoon, Jezus. Luister naar hem. En als de wolk verdwijnt, zien ze niks meer van het bijzondere. Maar ze zagen Jezus alleen. En ik denk dat dit Gods manier van vertellen is, mensen, ik heb jullie mijn zoon gegeven. Dit is nu mijn manier waarop ik laat merken, ik ben erbij. Ik ken jullie leven. Zo maak ik mij bekend aan jullie. Soms geef ik ook van die bijzondere dingen. En dat is mooi, koester het. Maar wat ik voor jullie allen geef is mijn zoon. Een mens onder de mensen, mijn eigen zoon. Luister naar hem. Richt je op hem. Nou, en dat is ook waar we vandaag toe worden uitgenodigd. We worden opgeroepen. Luister naar Jezus. Volg hem. Kom naar hem toe. In het stille moment van het avondmaal. En luister naar zijn stem als je morgen weer aan het werk gaat of je andere dingen oppakt naar school, studie. Probeer zijn stem te horen. Gewoon in het leven van elke dag. Ga dan achter hem aan. Amen. We gaan een lied zingen waarmee we God vragen dat hij ons de weg wijst. Dat hebben we allemaal nodig. Voor als we er geen moed hebben. Voor als we de weg niet zien. En ook als we gewoon het niet willen. He, want dat zagen we ook bij Elia, dat je het gewoon soms niet wil. Als mij de wil ontbreekt, moedig mij dan aan. We gaan zingen opwekkingslied 687. Wijs mij uw weg. Als de wilde wegens weg zich bij u richting vindt, als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en laat lucht mij weer aan. Hier leer mij uw weg en zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. Hier leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil u vertrouwd richten vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. Heer, toon mij uw plan, maak door uw geest bekend hoe ik u dienen kan en waarin u mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg geloopt. Als christenen, volgelingen van Jezus, vormen we samen een gezin. Een van de dingen die je als gezin samen doet, vaak, samen eten. Als jij of u hier te gast bent en ook Jezus kent en beleidt als je Heer en Verlosser, en ergens anders in een ander deel van Gods gezin ook gewend bent het avondmaal mee te vieren, zou het fijn vinden als u zich vrij voelt om vandaag ook met ons mee het avondmaal te vieren. We vieren het zoals we sinds een tijdje gewend zijn, in een combinatie van een viering aan tafel, voor wie dat prettig vindt om aan tafel te zijn, en voor de anderen is er de gelegenheid om naar voren te lopen en daar brood, wijn of druivensap te ontvangen. Laten we ons voorbereiden op het avondmaal door te luisteren naar hoe Jezus zelf het bevel gaf, de opdracht en de uitnodiging om deze maaltijd te vieren. Wat we hebben ontvangen en aan ons is doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Bij het avondmaal kijken we eigenlijk vier kanten uit. We kijken omhoog. We heffen ons hart omhoog naar Christus, die in de hemel onze redder is. We kijken achter ons als het ware en gedenken wat hij voor ons heeft gedaan, lang geleden. We kijken naar voren, omdat we geloven dat hij opnieuw komt en dat we dan pas echt een feestmaaltijd zullen hebben. De bruiloft van het lam, als Jezus opnieuw komt. En we kijken om ons heen, naar elkaar, naar onze broers en zussen, naar de wereld om ons heen. Want we zijn door dit ene brood, door de ene beker, verbonden met elkaar. Nou, om die verbondenheid met elkaar uit te drukken, zou ik jullie nu willen uitnodigen om elkaar de vredegroet van Christus te geven. De vrede van Christus met jou, of gewoon hallo. Fijn dat je er bent. De vrede van Christus met u allen. Avondmaal is een bijzondere maaltijd. Het kost namelijk helemaal niets. Tenminste, het kost ons niets. Het enige wat de Heer van ons vraagt is: geloof je mij? Geloof je dat ik dit voor jou gedaan heb? Nou, om uitdrukking te geven aan ons verlangen om die vraag met ja te beantwoorden, ja, ik geloof dat, gaan we nu samen zingend ons geloof belijden. We doen dat met lied 289 uit de Evangelische Liedbundel. En laten we dat, voor zover we dat kunnen, ook staande doen.
Thank you.
We zullen nu de tafel en de tafels klaarzetten. Daarna zullen eerst de mensen worden genodigd om een plekje aan de tafel te zoeken. Daarna spreek ik de woorden uit bij het brood en de beker. Vervolgens dan zullen ook de anderen worden uitgenodigd om naar voren te lopen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En deze beker, waarvoor wij God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem en drink allen daaruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als iedereen weer een plek in de zaal gevonden heeft straks, gaan we de maaltijd afsluiten met een danklied. En ik stel voor dat we dat ook weer staande zingen. Heer, ik prijs uw grote naam. Lied 65. Gebed denken aan de vluchtelingen, denken aan scholieren, studenten, mensen die werken op scholen, nu alles weer gaat beginnen, aan de dienst van volgende week. En we denken aan Henk en Grita, want de bloemen gaan niet zonder reden naar jullie toe straks, want jullie mochten onlangs jullie 40-jarig huwelijk vieren. En 40 jaar geleden werd op jullie trouwdag Psalm 139 gelezen en nou, in een bekend lied daarover staat: Heer, u bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. U bent voor mij, naast mij en om mij heen. Zo is hij er voor jullie geweest in verschillende momenten. En we wensen jullie en bidden jullie toe dat hij ook zo met jullie mee zal gaan. Zullen we samen danken en bidden? Ja, Heer, wij prijzen uw grote naam. Jezus Christus, onze Heer. U bent voor ons de weg gegaan. Die ons redding bracht en leven. Heer, daar mochten we iets van proeven in de maaltijd. We bidden u, Heer, dat u de nasmaak daarvan zegent. Dat we door de kracht van dit voedsel verder kunnen. Zoals Elia gesterkt werd om verder te gaan, mogen wij ook door deze maaltijd, door deze dienst verder gaan, Heer. Ook als ons leven een woestijn is, of daar soms trekken van heeft. En als ons leven zo gaat dat we van u kracht krijgen en de zin en de energie, mogen we dan vanuit deze dienst, vanuit deze maaltijd, met liefde en betrokkenheid en bewogenheid u dienen en onze medemens. God, we bidden u om uw ontferming over de talloze vluchtelingen. We bidden u, Heer, om veiligheid. Om uw zegen over hulp die wordt geboden. Dat u het op de harten van politici wilt binden om te doen wat mogelijk is. Het besef dat wij het niet kunnen oplossen. Dat we wel kunnen doen, Heer, wat in ons vermogen ligt om recht en gerechtigheid te zoeken. U ontfermt zich over zoveel mensen die de vlucht zijn. Moeders, kinderen, vaders, ouderen, jongeren. Wilt u, Heer, veiligheid geven? En ook ons laten zien of wij iets kunnen doen. En wat dan? Heere God, wij bidden u voor de scholen, voor de beroepsopleidingen, voor de universiteiten. Het is allemaal weer begonnen of het gaat beginnen. Heer, wilt u erbij zijn? We danken u, Heer, voor zoveel mogelijkheden voor jonge mensen om zich te ontwikkelen. Wilt u onze jongeren zegenen? Wilt u hen helpen, Heer, als het soms moeilijk is? Ze zoeken naar waar hun gaven liggen en hun mogelijkheden en hun grenzen. Wilt u erbij zijn, Heer, als we er tegenop zien om morgen weer naar school te gaan? Als kinderen dat moeilijk vinden, omdat het leren zo moeilijk is of het helemaal niet fijn is op school. Misschien worden we wel eens gepest. Heer, wilt u dan ook bij ons zijn? Mag de school een veilige plek zijn? Wilt u zegenen, Heer, die allen die lesgeven, onderwijs geven of op andere manieren bij het onderwijs betrokken zijn. Wilt u hen liefde geven en ook enthousiasme bij al het werk wat er weer wacht om iets te betekenen voor jonge mensen. We danken u ook dat er ruimte is in ons land om op scholen iets over u te vertellen, iets vanuit de Bijbel. Daar willen we u hartelijk voor danken en ook dit stuk van het onderwijs aan u opdragen. Wilt u het zegenen, Heer? We willen u van harte danken met Henk en Grita en hun familie. Dat u erbij was. Dat u uw handen op hen heeft gelegd. En erbij was over de hoogten en in de dalen. Dank u wel, Heer, dat ze 40 jaar samen mogen zijn. En wilt u ook, Heer, in de tijd die komt, heel dicht bij hen zijn. En uw handen op hen leggen. En bemoedigen en zegenen. Gezondheid en kracht geven. Heer, dank u wel. Zo willen we ook danken, Heer, voor alle inzet die de afgelopen weken en maanden is geweest bij de verbouwing van dit gebouw. En het is bijna af. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze plek waar we nu al bijna een jaar u mogen dienen. Wilt u de dienst van volgende week, de startdienst in dit gebouw, ook zegenen? Dat het tot eer van u is, een zegen voor ons en voor onze gasten. Heer, dat vragen we u. En we danken u in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We mogen onze gaven gaan geven voor de diaconie. Als de kinderen terug zijn, zingen we als slotlied Psalm 136, 1, 2, 12 en 13. Eerste lied allen, tweede couplet de mannen, derde couplet de vrouwen en het laatste weer allen. goedertierenheid. Dat is ook weer zo'n woord dat je niet elke dag gebruikt. Goedertieren, dat is dat God trouw is in zijn liefde. En liefdevol is in zijn trouw. Daar heb je meer woorden voor nodig. En dat horen we ook in de zegen. God is goedertieren, trouw in liefde voor ons. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.